Welkom bij de podcast Nieuwe Blik op Zorg. Mijn naam is Cedric Michaud.
En mijn naam is Jaap de Bruin. Deze podcastserie is een ontdekkingsreis. Onderweg maken we kennis met doeners en idealisten die werken aan een gezonde Nederland en de zorg van de toekomst.
Elke aflevering nodigen we twee gasten uit met een nieuwe blik op zorg. Iemand van VGZ en iemand uit de wereld van zorg en gezondheid.
We zoeken naar gedeelde drijfveren en inspirerende voorbeelden.
Want als je de zorg wil veranderen, moet je er ook op een nieuwe manier naar kijken. En waar nodig, stellen we af en toe onverwachte vragen.
Laten we snel beginnen. Welkom bij Nieuwe Blik op Zorg.
Hallo luisteraars. Als het gaat over digitalisering van de zorg, dan lijken er vaak twee uitersten te bestaan. Of mensen geloven er heilig in, of ze zien vooral de nadelen. In Nieuwe Blik op Zorg zijn we op zoek naar de gulden middenweg. Hoe kunnen we digitalisering zo inzetten dat we de voordelen benutten en de nadelen zoveel mogelijk voorkomen? Want hoe mooi zou het zijn als we via technologie tijd vrij spelen voor datgene wat echt belangrijk is. Tijd en aandacht voor patiënten die dat nodig hebben. In de medische specialistische zorg zien we steeds meer succesvolle voorbeelden. Maar digitale huisartsenzorg? Echt? Leontien Molenaar is medisch directeur bij gezond.nl. Het is de digitale poot van de landelijke huisartsenorganisatie Arts en Zorg. We hebben haar uitgenodigd om te vertellen over haar ervaringen. Ze zegt dat het mogelijk is om 75% van de zorgvragen digitaal af te handelen, zodat er meer tijd overblijft voor huisartsen die ze kunnen besteden aan patiënten die kwetsbaar zijn of minder goed uit de voeten kunnen met digitale middelen. Leontien werkt samen met Iris Timmermans. Zij is innovatiemanager bij coöperatie VGZ. Ze is met haar team op zoek naar succesvolle voorbeelden van digitalisering van de huisartsenzorg. Als die breder kunnen worden toegepast, kunnen de wachtlijsten voor huisartsen worden aangepakt. Zo, dat is nogal wat. Welkom.
Dank je.
Ja, welkom. Leontien, laten we met jou beginnen. Je bent tenslotte te gast. Wat is jouw definitie van gezondheid?
Ja, ik heb me hier natuurlijk een beetje in verdiept nadat ik ze bij andere zorgverleners heb gehoord. In eerste instantie is het natuurlijk een heel relatief begrip. Gezondheid wordt gecreëerd in het dagelijks leven en door je omgeving. En als ik het persoonlijk trek, denk ik dat het voor mij het meest zit in mijn fysieke en mentale weerbaarheid. Je hebt natuurlijk meerdere componenten, maar dat maakt denk ik dat met de moeilijkheid die we tegenwoordig zien van veel desinformatie en een slechte levensstijl heel gemakkelijk is, allemaal erg druk. Dat maakt dat als ik weet de grenzen zelf goed te stellen, maar ook terug te veren als dat nodig is, dat mij dat bij mijn beste gezondheid zou houden.
Ja. Ja, gezondheid is dat je dingen aan kan.
Ja, nou ja, de weerbaarheid. Dus tuurlijk hebben we allemaal onze ups en downs en onze tegenslagen, maar het is uiteindelijk, als je weerbaar blijft, kan je meer aan dan niet. En dat moet je soms ook gegeven zijn, dat moet je soms leren, maar dat is wel iets wat voor mij voorop staat.
Mooi. En voor jou Iris, wat is gezondheid voor jou?
Mooie vraag, want gezondheid, aan de ene kant, wat ik meteen denk is, gezondheid kan niet zonder zorg. En zorg kan niet zonder gezondheid. Dus je hebt beide nodig, je hebt zorg nodig om gezond te blijven. Maar om gezond te blijven heb je ook zorg nodig. Je hebt allebei. En ik denk dat we daar het, dat je niet los van elkaar kunt zien. Dus specifiek gezondheid, ik vind dat juist ook goed door een huisarts kan worden beantwoord. En ik vind dat vanuit mijn rol ook wat moeilijker te beantwoorden om te zeggen, ja, wat is dat dan eigenlijk?
Ja, mooi. Het is eigenlijk wel een mooi bruggetje naar de organisatie waar jij de medisch directeur bent. Het is een zorgorganisatie, maar die heet gezond.nl.
Ja.
Kun je de essentie van gezond.nl uitleggen? Wat doen jullie anders dan reguliere huisartsenzorg, om het zo maar te zeggen?
Ja, dat kan ik zeker. Het is eigenlijk een hybride vorm van zorg. Dus dat betekent dat we zijn begonnen als pilot op mijn praktijk, want ik ben zelf ook huisarts. Waarin we eigenlijk een schil rondom de praktijk hebben gecreëerd. Dus ik ben als vaste huisarts met mijn vaste team op de praktijk aanwezig. En daaromheen hebben we een schil van huisartsen die op afstand voor ons zorgvragen beantwoorden. Dus dat betekent op het moment dat een praktijk gebruik gaat maken van gezond, dat ze de patiënt het zo kunnen regelen dat ze via de app kunnen inloggen. En op het moment dat ze ingelogd zijn, kunnen ze dus kiezen om een gesprek met de doktersassistent, maar zeker hun zorgvraag meteen aan de huisarts te stellen.
En dat maar is, dat ben, dus niet, dat ben
dat
jij
ben
dan
ik niet?
Niet.
Nee, want we hadden het allemaal erg druk. Hè? Ik ploeter er eigenlijk mijn spreekuur doorheen, zodat ik die administratieve dingen nog kan doen. Zo hoor ik dat ook van vele collega's in het veld. En als ik vervolgens ook nog die app moet gaan bemannen, dan neemt het eigenlijk alleen maar toe. Plus, ik kan ook helemaal niet zo snel reageren op mijn patiënten. We hebben nu echt huisartsen in hun kracht gezet om vanuit huis te werken. Dus die zorgvraag te behandelen samen met zijn andere collega's. En je ziet gewoon dat dat de werkdrukverlichting geeft, omdat ik het dus niet zelf hoef te doen op de praktijk.
Ja, dan zou je kunnen denken dat door zo'n inzet, hè, van die huisarts op afstand, kannibaliseert dat eigenlijk op de reguliere huisarts, zoals jij, hè, de vaste huisarts met een spreekkamer en zo. Of is dat in de praktijk niet zo?
Nou, toen we gingen starten, wisten we het eigenlijk niet. Het is natuurlijk in die zin ook wel pionieren. Dus je weet ook niet wat het gaat doen. Je weet niet of dat huisartsen ervoor te pochen zijn om op deze manier te werken. Maar wat nu uiteindelijk blijkt, we zijn nu ruim een jaar verder, is dat huisartsen het eigenlijk als extra werk gaan doen. Dus dat betekent dat ze eigenlijk hun reguliere dagen werken, maar op die momenten dat ze bijvoorbeeld de kinderen naar school hebben gebracht en nog 3 uur over hebben, dat ze dan inloggen om als digitale huisarts te werken. Dus het is geen roof, maar juist een aanzuigende werking. We hebben bijvoorbeeld collega's die met hun partner tijdelijk naar het buitenland gaan en dan normaal gesproken zou je ze kwijt zijn en nu besteden ze dus die uren toch aan het vak. Ja, dat is natuurlijk heel mooi.
En die 3 uur zouden ze normaal niet in hun eigen praktijk gaan zitten, nee, maar die vullen ze dus nu vanuit huis voor een andere praktijk in eigenlijk.
Exact, ja. Ja, of in die avonduren van 6 tot 9 bijvoorbeeld ook. Of in de weekenden, waarin je normaal gesproken dus niet zou werken, omdat je dan denkt, ja, ik heb nog van alles en nog wat staan. Zeg je dus nu van, nou, laat me dat die paar uur toch nog maar inkleden.
Nou, kijken van jou, Iris, wat is vanuit VGZ geredeneerd een voordeel van de aanpak van gezond.nl? Waarom werken jullie samen?
Nou, die aanpak zit, dat voordeel zit hem echt in de hybride vorm. Dus we begonnen de intro al heel mooi met digitale huisartsenzorg, maar het is hybride zorg. Hoe kan ik de praktijk die fysiek werkt, fysiek patiënten ziet, zo goed mogelijk digitaal ondersteunen? Nou, dat zou je kunnen doen vanuit de praktijk, maar dan komt het werk er wel bij. En als je even opnieuw kijkt naar hoe je huisartsenzorg zou willen organiseren en vooral ook makkelijker het voor de huisarts in die lokale praktijk maken, dan helpt het als je die digitale zorg er omheen echt organiseert en het er niet bij komt en ook echt anders gaat organiseren. Dus eigenlijk opnieuw naar de tekentafel, hoe zou je dan de zorg organiseren als je weet dat er digitale middelen tot je beschikking zijn?
Ja, want als ik het goed begrijp, Leontien, is het niet, jullie hebben een beetje ICT toegevoegd, zou ik maar zeggen, aan de huisartspraktijk, maar je hebt echt de organisatie anders gedaan, hè? Waar ja. Ik dan nog wel benieuwd naar ben, is mensen die er wel behoefte aan hebben om jou te spreken in plaats van iemand die even voor 3 uur incheckt, om het zo maar te zeggen. Kan dat dan?
Ja, zeker. Want ik denk bij begin, je kan zorg niet alleen digitaal doen. Dat zou uiterst onveilig zijn en medisch gewoon ook niet verantwoord. Dus dat betekent dat ik ben er altijd. Ik ben ook juist voor die zware problematiek, de chronische patiënten. En daar heb ik nu meer tijd en aandacht voor. Dus op het moment dat een patiënt zegt, ik wil liever op spreekuur komen en het face-to-face bespreken, prima. We bieden het echt aan als extra. Mensen kunnen bijvoorbeeld bij ons ook gewoon nog bellen. En het op die manier doen maakt dat het een extra toevoeging is, in plaats van dat je het juist gaat verarmen voor een hele groep patiënten. Want het meest mooie is eigenlijk dat je het inclusief wil houden.
Ja, nou, zeiden het in de inleiding al, je hebt mensen die zijn voor digitalisering en je hebt ook heel veel mensen die er grote reserve tegen hebben. Hoe ervaren patiënten deze manier van werken? Vinden ze het fijn of vinden ze het een verarming?
Nee, ze vinden het fijn. We houden het eigenlijk continu in de gaten. En nu, ondanks dat er al meerdere praktijken zijn aangesloten met verschillende categorieën, hè, want we hebben het dan altijd over een patiëntpopulatie, of jong of oud. Of, nou ja, iedere regio heeft alweer zijn nieuwe uitdagingen. Blijven we eigenlijk strak op de 4,6 op een schaal van 5 zitten. En dat is natuurlijk prachtig. Dus mensen vinden het heel fijn. Want het is niet alleen dat nou, dat ze direct antwoord krijgen, maar het is ook dat op het moment dat ze gezien worden, dat het ook echt nodig is, maar dat ze ook sneller terecht kunnen. Dus ik heb ook veel meer plek op mijn spreekuur, waardoor ze niet meer 2-3 weken hoeven te wachten om eindelijk een keer ingepland te worden. Maar ik ben veel sneller bereikbaar.
En dat geldt dus zowel voor de mensen die een complexe vraag hebben, om het maar even zo te zeggen, als voor de mensen die een eenvoudige vraag hebben. Die komen alleen ergens anders terecht, om het simpel te maken. Bij een andere dokter bedoel ik.
Nou, de keus ligt bij een patiënt. Er zijn wel, denk ik, voordat je gaat starten met zoiets, heb je kwetsbare groep patiënten heb je in beeld. Dus ik heb ook wel echt samen met de assistenten een groep mensen benaderd en gezegd van dit komt eraan. En prima, voor bepaalde dingen is het denk ik heel goed. Maar voor bijvoorbeeld je zware psychiatrische problematiek, waarvoor je heel veel medicatie gebruikt, laten wij dat contact samen onderhouden. Want dan denk ik dat het niet goed is als je daarvoor bijvoorbeeld op de chat afspraken gaat maken. Maar dat is eigenlijk omdat je een soort regiebehandelaar wil blijven. Maar toch ook mensen die chronisch ziek zijn, kunnen ook prima een keer een klacht hebben wat per chat afgehandeld kan worden. En dat maakt mij niet zoveel uit. En ik denk dat de kracht erin zit, is dat wij in één medisch dossier werken. Dus op het moment dat mijn collega iets bedacht heeft, of een zalf voorgeschreven heeft, of een recept uitgeschreven, noem maar op. Op het moment dat hij bij mij weer fysiek in die spreekkamer zit, weet ik wat daar is gebeurd. Dus die hele patiëntenreis, die heb ik in beeld.
Altijd?
Ja, altijd. Want we werken allemaal in hetzelfde dossier. En dat maakt dat je de huisarts die digitaal werkt echt in de kracht zet. Hè, want je kan zien welke medicatie iemand gebruikt, welke voorgeschiedenis iemand heeft. Eigenlijk al die dingen weet je, zodat je een goed besluit kan nemen en ook een goede behandeling in kan starten. Als je dat niet doet, wordt het ook weer wiebelig. Want dan ga je dingen missen. Als je het moet hebben van de overdracht van een patiënt, ja, dan is het de vraag in hoeverre dat betrouwbaar is. Ja.
Doen die, hier is ook onderzoek naar hoeveel behoefte er eigenlijk is bij de leden van VGZ aan dit soort vormen van zorg, zeg maar. Wordt er om gevraagd, om het zo maar te zeggen?
Ja, dat blijkt wel uit de onderzoeken die wij doen. Eén, kijken we naar dus bijvoorbeeld een oplossing als gezond, dat wij ook zelf in gesprek gaan met patiënten die daar gebruik van hebben gemaakt. Dus hoe hebben zij dat ook ervaren? Zouden ze het een ander aanraden? Wat vinden ze er positief aan? Maar ook wat vinden ze nog niet goed werken? Dus dat is één.
En wat voor dingen zijn dat?
Wat nog niet goed. Nou, wat je ziet is dat het voor patiënten die in eerste instantie altijd. Er zijn een aantal soms praktijken die echt nog wel werken met een vaste huis. Dat ze gewend zijn dat ze altijd kunnen binnenlopen en overal. Dat kan nog wel steeds, maar dat, ja, het is niet wat je uitdraagt als praktijk. Dus die eerste. Nou ja, andere boodschap die je misschien krijgt van je praktijk is wennen voor patiënten dat die anders is.
Maar je gaf aan dat die behoefte er dus wel is bij de leden. Dus ook los van de ervaringen die ze hebben met gezond.nl, zeg je die behoefte die is er onder leden. En dat heeft dan voornamelijk te maken, denk ik, met snelheid van reageren of iets dergelijks? Of?
Ja, snelheid van reageren. En je ziet dat, dat is niet per se met gezond waar we naar hebben gekeken, maar ook naar een soort van app die we beschikbaar hebben gesteld een tijdje voor onze leden. Waar je een zorgvraag kon stellen waar nog geen medisch dossier achter zit. Wat eigenlijk willen we dat integraal, hè, dat het allebei erin zit. Maar dat ook daar de reacties al wel heel positief waren. Omdat ze soms ook wel zien dat de vragen die ze stellen, dat ze gerustgesteld willen worden, maar niet zo groot zijn dat ze daar hun huisarts voor willen misschien lastig vallen voor het hun gevoel. Of daarvoor zelf ook de fysieke praktijk op willen zoeken. Het kost ook hun tijd om naar de praktijk toe te gaan. Daar in de wachtkamer precies. Te gaan zitten. Ja.
Nou, in de intro hoorde ik dat het zomaar zou kunnen dat het om 75% van de zorgvragen gaat. En toen dacht ik, 75%. 1. Waar baseer je dat op? En 2. Zou het echt zo zijn? Wat geweldig. Maar is dat niet een beetje te hoog gegrepen, advocaat van de duivel?
Ja, nou terecht hoor, want ik zou ook mijn wenkbrauw optrekken als ik dit percentage hoor. Ik denk dat een van de eerste dingen die we überhaupt belangrijk vinden binnen arts en zorg is dat je je data goed bijhoudt. We hebben een hele grote database waar onze business analisten enorm mooie data uit kunnen vrijspelen. Dus ik weet vrij zeker wat dat percentage is. En waarom we dat ook in de gaten houden is dat als je met zoiets begint zijn er eigenlijk twee kanten die je niet op wil. Je wil niet dat de zorgvraag enorm toeneemt. Dus je wil niet omdat patiënten denken, hey, die huisarts zit in mijn broekzak en die kan ik altijd maar bereiken. Die ga ik continu bevragen. Nou ja, lastigvallen wil ik zeg maar bevragen. En het andere is, wil je ook niet zien, dat is dat die zorgvraag enorm afneemt. Want als dat gebeurt, betekent dat je een enorme barrière hebt opgeworpen voor een groot deel van je patiënten. En dat je dus mensen verliest, maar die ook veel zieker kunnen worden. Dus ik denk op het moment dat je met zoiets gaat starten, moet je heel goed monitoren wat het doet. En dan niet alleen voor, jeetje, de dokter heeft het dan een stuk minder druk. Maar je wilt weten dat het voor de patiënten goed voelt en veilig is. Maar je wil ook voor je assistenten hebben dat het goed valt. Dus ja, dat soort dingen zijn denk ik enorm waardevol.
Je zei eerst ploeterde ik mijn spreekuur door.
Ja.
En nu sta je hier totaal ontspannen.
Ja.
Nee, ja, is echt.
Ja, ja, ja.
Een soort wondermiddel.
Ja, nou ja, een wondermiddel. Kijk, ik denk als huisarts heb je toch een zorghart. Dus dat betekent wanneer de vraag ook komt, je zal toch je best doen om daar een antwoord op te geven op welk moment het ook is. En je blijft maar doorgaan, dus je verkoopt niet graag nee. En ook omdat dat vaak niet kan. Dus het is vaak ad hoc en je moet het plan nog bedenken. En op het moment dat je niet je ermee bezighoudt, kan het grote gevolgen hebben. Dus daarin maakt dat met een toenemende vraag, je moet daar toch op reageren. Je hebt niet de keuze om het niet te doen.
Nee, ik snap dat je erop gaat handelen. Maar ik kan me nauwelijks voorstellen dat het alleen maar positief effect heeft. Heel simpel, een simpele gedachte. Stel je voor dat je alle eenvoudige vragen afdoet met de digitale zorg. Dan hou jij toch alleen nog in dat spreekuur wat je hebt de ongelooflijk complexe zaken over. Maakt dat je werkdag dan niet relatief gezien zwaar?
Twee dingen. Ik had altijd bepaalde klachten waarvan ik dacht, nou, dat had eigenlijk niet naar mijn spreekuur moeten komen. Daar was ik blij mee, want dan was ik 5 minuten klaar, liep ik in op mijn spreekuur. Dus dat was eigenlijk heel positief. Maar het had niet bij mij hoeven zitten. Ik heb nu een spreekuur wat ingedeeld is door dat ik weet dat dat echt gezien moet worden en het soort uitgeselecteerd is. Maar het is ook lang niet altijd complex. Ik bedoel, iemand die buikpijn heeft, ja, daar moet op een gegeven moment handen op die buik om te onderzoeken. Maar dat is niet meteen heel complexe geneeskunde. Maar het maakt wel dat als ik een complexe patiënt heb of een complexe situatie, dat ik eens even achterover kan leunen, eens even wat dieper kan nadenken, dieper het gesprek in kan gaan, zodat ik ook een beter plan heb.
Ik ben eigenlijk wel benieuwd, Iris, je hebt nu met Gezond een voorbeeld van een, ja, het is niet echt een keten, maar jullie zijn een landelijke organisatie die het op meerdere plekken de praktijk op deze manier organiseert. Om het zo maar te zeggen, maar kan VGZ andere huisartsenpraktijken helpen om op dezezelfde manier te werken? En hoe stimuleren jullie dat?
Ik denk dat er twee belangrijke onderdelen zijn of dat wel of niet kan. Eén is, je hebt ondersteuning van IT nodig. Dus waarmee je dit organiseert is op een andere manier. Dus jouw IT-oplossing, je applicatie moet daar ook geschikt voor zijn. En de bestaande oplossingen in Nederland zijn daar over het algemeen niet geschikt voor. Dat zijn nog meer de of echt puntoplossingen. Dus ze halen er stukjes uit, een stukje vragenlijsten automatiseren. En dan ga je de zorg dus niet anders organiseren. Dus dat is één. En waarin je dus ziet dat wel wat moeilijk is. Dus je moet echt zorgen dat je een applicatie hebt die dat ook kan. En twee is, je hebt als organisatie, als praktijk, de waan van de dag. En als je dat zelf gaat doen, dan begin je dus logischerwijs ook met kleine stapjes. Maar die kleine stapjes gaan geen of heel weinig effect hebben. Dat zien we ook bij de oplossing. Dat zien we ook als we onze eerste ervaringen opdoen. Ook met Gezond, dat daar waar je in één keer toch wat grotere stap zet, dan pas zie je de effecten.
Het is echt het bouwen van een digitaal bedrijf eigenlijk en het transformeren van een organisatie. Maar waarom lukt het de huisartsorganisatie Arts en Zorg dan wel?
Arts en Zorg is er al 17 jaar. We hebben door het hele land zelf praktijken. We zien dus door het hele land ook de problematiek. Maar hebben ook al vanaf het begin af aan vrij innovatief gedacht. Dus dat betekent dat je bepaalde dingen uitprobeert. Of dat die werkdruk kan helpen. Of dat je er wat mee bijdraagt en dat het veilig genoeg is. En op die manier ben je continu bezig geweest om toch iets toe te passen. Waardoor het beter te dragen is. Ook omdat je zelf echt zorgverlener bent. Dus we zijn geen IT-leverancier. We zijn echt een zorgbedrijf. En we hebben ook dingen toegepast waarvan we dachten, nou, dit is eigenlijk heel veilig, maar het doet eigenlijk niet zo heel veel. Dus we laten mensen daar bezig mee zijn, maar uiteindelijk doet het dan vrij weinig.
En kun je een voorbeeld van geven? Ik ben eigenlijk wel benieuwd tegen wat voor dingen jullie zijn opgelopen.
Nou, we hebben bijvoorbeeld bij mij op de praktijk een andere pilot gehad, waarin we geprobeerd hebben of er mensen zelf een videogesprek of een belafspraak kunnen inplannen. Daar waren uiteindelijk de assistenten heel druk mee bezig om alsnog een soort triage toe te passen en te kijken of dat het wel op het juiste moment moest of niet een paar dagen later moest. Dat deed dus eigenlijk niet zoveel. We hebben gekeken of dat we de doktersassistent op afstand kunnen laten meebellen, waardoor er toch weer heel veel verkeer kwam met de praktijk. Dus er zijn echt wel inmiddels een aantal geleerde lessen waarvan we dachten, ja, het doet wel wat, het is veilig genoeg, maar toch niet wat we zoeken. En dit is iets wat gewoon eerder ook al bewezen effectief is gebleken, waardoor je dit nu toch echt wel op een hele goede manier kan neerzetten. En waardoor het ook echt voor de grote categorieën, dus de patiënt, de huisarts en de doktersassistent, echt een voordeel heeft.
Ja, Iris had het al over die IT-kant. Hè? Hebben jullie dat zelf gebouwd of hebben jullie ergens iets besteld?
Ja, we hebben het inderdaad. De app komt uit Finland. En dat is van een bedrijf die zelf ook zorgverlener is. En in Finland is natuurlijk de noodzaak tot het anders regelen eerder geweest dan in Nederland. Omdat het zo uitgestrekt is. Ja. Maar daardoor, omdat het daar al jaren werkt, hebben wij nu een product wat ook echt stabiel is. Dus we hebben eigenlijk geen kinderziektes meer. En we hebben geen storingen. Dus dat maakt wel dat je veel lekkerder van start gaat.
Maar dan zou je dus zeggen, Iris, de IT is beschikbaar. Dus dat maakt dan de drempel ook voor andere huisartsenpraktijken toch wel lager om ook die stap te zetten die ze bij arts en zorg hebben gezet.
Ja, daar komt het stukje schaal dan weer bij kijken. De individuele praktijk die dat gaat organiseren, die zorg op afstand, die digitale zorg, kun je dan alleen zelf organiseren. Dus dan komt het er voor de huisarts naast. Je zou nog kunnen zeggen, nou, je kunt dat vanuit een regio ook organiseren. Er zijn ook wel regio's die daar stappen in zetten. Maar ik denk dat we moeten beseffen dat daar dus, dat zie je ook bij arts en zorg, dat daar al wel jaren aan voorbereiding en ervaring achter zit. Dus het nu nog starten met die applicatie betekent ook nog heel veel vallen en opstaan voordat je daar bent.
Maar dan zou ik juist denken, hoe eerder ze daarmee beginnen, hoe eerder de zorg anders georganiseerd is, toch?
Ja.
Hoe ga je dat bereiken?
Nou, ik denk dus enerzijds wel door de ook wel in de regio waar er organisaties zijn die al wel hier al wat langere tijd mee bezig zijn en georganiseerd zijn op die manier dat je dat kunt organiseren. Dus daar wel op inzetten dat ze dat dus liever vandaag dan morgen mee starten. Er zijn ook gewoon wel regio's die daar al stappen in zetten.
Of Leontine, is het dat je eigenlijk jullie oplossing white label aan alle huisartsen in Nederland gaat aanbieden en zegt, dan worden we maar gewoon de huisartsen Google van Nederland?
Nou, de huisartsen Google gewoon heel liever niet. Ja, heel groot, maar dan liever een andere vergelijking.
Ja.
Nee, maar dat doen we natuurlijk. We doen het al aanbieden aan contracthouders. Dus we hebben onze eigen praktijken waarin we de verandering toepassen en dus daaruit leren, eerst met een pilot en daarna met opschaling, dat het overeind blijft staan, ongeacht wat voor patiëntenpopulatie je hebt. Maar we bieden het ook al aan praktijken aan die gewoon een hele hoge werkdruk ervaren. En dan horen we vaak ook wel van, goh, mogen we dan de app gebruiken en het zelf bedienen? Waarin wij weten, je komt vaak daar bij de praktijk omdat het water al hoog staat. Als je dan vervolgens die app ook nog zelf moet bedienen en dat rooster moet rondmaken en alle facetten moet regelen, nou, dan kan ik je vertellen, dan ervaar je absoluut geen werkdrukverlaging.
Exact. Nee. Dus het is ook toegankelijk.
Precies, ja.
Stel, er luistert een praktijkhouder en die denkt, dit klinkt wel als een hele mooie oplossing. Wat zou je ze dan adviseren om te doen?
Ja, contact met ons op te nemen. Ja, we komen zeker gewoon een keer langs om te horen waar het probleem zit en mee te denken.
En Iris, als verzekeraar, wat zou jij ze adviseren? Zou dat hetzelfde advies zijn als dat van Leontine? Of zeg je, ga het zelf doen?
Nee, ik zou ook zeggen, neem contact op.
Met
gezond zelf, maar ook met zorgverzekeraar kan ook. We zien gewoon dat het is ook best wel een stap om te zetten, hè, als praktijk. Dus daar met gezond over in gesprek gaan is één. En dan hoor je, net als wat je vandaag hoort, wat dat oplevert. Maar het kan soms ook helpen om andere praktijken te horen, maar ook te horen van VGZ. Bijvoorbeeld wat er nog meer is, want wat ik al zei, we kijken breed naar wat er allemaal ontwikkelingen zijn op het gebied van digitalisering en vooral het hybride inzetten daarvan.
Nou, wil ik ook nog iets anders vragen. Als het over digitalisering in de huisartsenzorg gaat, zijn er ook voorbeelden waarvan je denkt, dat wil je misschien niet. Hè? Verhalen dat mensen alleen nog maar een videodokter kunnen spreken of dat die helemaal niet beschikbaar is. Hoe organiseren jullie dat de zorg veilig en goed is en hoe kun je dat bewijzen?
Dat het goede zorg is, ik denk digitale zorg alleen kan niet. Je hebt altijd een vaste locatie nodig met een huisarts die daar een patiënt kan beoordelen. Het is echt een utopie dat je alleen een patiënt voor alles op afstand kan beoordelen. Want dan, dat gaat gewoon niet werken. Dus ik denk dat de kracht erin zit dat je het combineert. Dus dat je het echt hybride maakt. En hoe bewijs je dat? Nou, doordat er natuurlijk meerdere mensen bezig zijn in de eerste lijn om dingen te digitaliseren, hebben ze een toetsingskader opgesteld. We hebben daar vorig jaar september een bezoek gehad van IGJ om te kijken hoe kunnen we dit nou...
De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd.
Exact. Ja, dank. Om te beoordelen van hoe die zorg dan geregeld is, maar ook voor hunzelf het toetsingskader vast te stellen. Het is natuurlijk pionieren. Ze moeten zelf ook heel erg nadenken over hoe ze dit soort dingen afkaderen en beoordelen. En daar hebben we een heel mooi rapport op terug gehad. Dus we hebben daar laten zien. En dat gaat echt van tot aan de security, hoe je die regelt, tot hoe je met de patiënteninformatiesystemen omgaat achter de schermen. Maar ook hoe je protocollen opstelt. Nou ja, noem maar op, zo breed het is. En daar hebben we een heel mooi rapport gekregen waar we echt op elk punt op groen gezet zijn, wat al vrij uniek is. Maar ook een aanbeveling dat we zo mooi boven de norm bereikbaar zijn voor onze patiënten. En ik denk dat dat is wat je wil. Want er wordt vaak gezegd hoe digivaardig zijn mensen, hoe kunnen we dit nou doen? Maar het zit hem er uiteindelijk in dat je iets neer weet te zetten wat dus voor alle mensen helpt. Ook al werken ze of zijn ze de patiënt. Maar dat het iets is waar mensen geen grijze haren van krijgen. Of extra grijze haren van krijgen. Maar dat het echt iets moois is. Wat ook kan werken.
Ik heb nog een vraag aan jou, Iris. Hoe zou jij het eigenlijk het liefst het contact met jouw eigen huisarts doen? Is dat al op de manier zoals je het zou willen?
Ik zou heel graag direct contact willen met een huisarts. Via de chat. Als ik een zorgvraag heb. Ik heb heel regelmatig, ik heb eigenlijk een kleine vraag. Ik maak me wel ongerust. Wat ga ik doen? Nou, dan heb je nu wel de mogelijkheid om vaak een soort van mail e-consult te doen met je praktijk. Maar dan is het soms even een paar dagen wachten. Of heb je je vraag wel goed gesteld? En het direct antwoord krijgen zou ik heel fijn vinden. En wetende dat ik als het nodig is wel terecht kan met in de buurt. Ja. Voor mij zou dat ideaal zijn. En nu is dat nog echt...
Stel nou dat je 3 jaar vooruit denkt. Hoeveel meer mensen zouden dan op die manier huisartsenzorg kunnen krijgen, denk je?
Ik denk dat hybride zorg dan echt wel een stuk groter is. Ja, hoeveel vind ik heel moeilijk. Maar dat we in elke regio een plek hebben waarin je dat geregeld is, dat zou ik... wenselijk vinden. En eigenlijk heb je meer nodig, want als je ook echt iets wil doen aan de toegankelijkheid, dus in sommige regio's is het echt best wel moeilijk om nog goed aan iedereen huisartsenzorg überhaupt te geven, zul je in sommige regio's daar echt nog wel een stap verder in moeten gaan en is 1 praktijk echt nog niet genoeg.
En komt dit de relatie tussen de huisarts en de patiënt ten goede of is het juist hartstikke slecht voor de relatie?
Ik merk bij mijn patiënten dat ze het fijn vinden dat ze tegenwoordig gemakkelijk bij me terecht kunnen. We zagen in het verleden nog wel eens dat patiënten hun klachten toch een klein beetje aanzetten om toch maar eerder bij mij gezien te worden. Maar dat betekent dat er een soort strijd staat wie er dan als eerst mag. Terwijl je eigenlijk iedereen wil bieden dat als het nodig is dat ik er ben. Dus ik denk dat de mensen die ik toch echt wel veel en langdurig behandel, heel blij zijn dat ze nu niet meer zo hoeven te strijden.
De toegankelijkheid van jouw zorg is toegenomen.
Ja, zeker. Daarbij is het ook, want we hadden het er net over, wat is dan de toekomst? We zijn natuurlijk met gezond ook ruimer open. Dus dat betekent ook, wat de patiënten zo fijn vinden, dat we van 8:00 tot 9:00 in de avond open zijn, maar ook in de weekenden. En daarmee hopen we eigenlijk ook het signaal te geven dat de klachten die eigenlijk niet naar een spoedpost horen te gaan, dat we die zelf gaan afhandelen met ons eigen medisch dossier, met onze eigen team aan dokters. En dat daardoor de huisartsenpost ook weer meer in hun kracht komt, waardoor de patiënten daar hopelijk ook niet meer zo lang hoeven te wachten als ze echt gezien moeten worden. Dus ik denk in totaliteit dat patiënten daar hopelijk heel tevreden mee zijn met wat we doen.
Ja, ja. Mooi. Ik heb nog 1 allerlaatste vraag. Je vertelde daar straks dat de basis is een huisarts bij wie je terecht kunt en dat er dan diensten zijn met huisartsen die voor 3 uur op afstand werken. Doe jij dat zelf ook wel eens? Heb jij van die ochtend dat je denkt, ik kan wel even 3 uur iemand op afstand helpen of niet?
Ja, in het begin heel regelmatig, want toen was het nog niet zo enorm druk ook met het andere werk. Inmiddels heel ad hoc af en toe dat ik nog inlog en meedraai, maar niet meer echt regulier, omdat ik gewoon eigenlijk te veel bezig ben met alle overkoepelende zaken en zorgen dat de kwaliteit gewoon hoog blijft. Dus in die zin hebben we daar nu een iets andere keuze in gemaakt. Ja.
Nou, ik hoop dat je na deze podcast nog minder tijd hebt om dat te doen, omdat er heel veel mensen zijn die willen weten hoe ze dit kunnen doen.
Ja.
Ik wil hem afronden door allereerst te beginnen met een compliment. En dat ga je horen door een kleine samenvatting van datgene wat er nu gezegd wordt. En dan begin ik met van ploeterend het spreekuur door naar huisartsen vanuit huis helpen mee vanuit één medisch dossier. Wat me opvalt is dat op het moment dat jullie gezondheid definiëren, dan hoor ik bij jou, Leontien, voornamelijk iets over weerbaarheid. En bij jou, Iris, iets over de wederkerigheid tussen zorg en gezondheid. Weerbaar en wederkerig. En als ik nu naar deze oplossing kijk, dan zitten beide woorden erin. Al is het maar in het initiëren hiervan. Waarin je als instelling eigenlijk ook heel erg weerbaar moest zijn. Waarbij het deels ging over de grootte van de instelling. Maar voornamelijk misschien ook wel over de instelling van de instelling. Om die pionier te durven zijn. Om door te gaan, ook als het lastig werd. En dat is gelukt. Waarmee het nu dus eigenlijk ook toegankelijk wordt voor de mensen die dit willen gebruiken. Ook als je niet die schaalgrootte hebt. Jullie wisten nog niet wat de voordelen zouden worden. En die zijn grappig genoeg dus heel erg wederkerig. Die zijn ook voor die huisarts waarvan je dacht, die heeft het al veel te druk. Die kan juist een paar uurtjes extra werken. Dat is een voordeel, dat had je niet aanzien komen. Het is dus een toevoeging in de ruimte die een huisarts ervaart. Het is een toevoeging aan de praktijk. Het is extra aandacht voor de cliënt, omdat hij ruimer wordt gezien in het moment dat hij wordt gezien. Maar de openingstijden worden ook verruimd en er is een snellere hulp van de cliënt. Ik ben een paar keer heb ik gepoogd kritisch te zijn. Dat is denk ik al gelukt in wat vragen, maar ik ben gewoon hartstikke enthousiast. Ja, ik wil jullie ontzettend bedanken voor jullie aanwezigheid. Lieve luisteraars, mocht jij dit horen en denken, nou, ik ben het helemaal niet eens met het enthousiasme van Jaap en Cedric, dat mag. Reageer op LinkedIn. Reageer ook als je positief bent. En heb je hier vragen over, stuur dan alsjeblieft een mailtje naar denkmee@vgz.nl. Dank voor jullie aandacht. Tot de volgende.